Jezus leeft. Als dat niet zo zou zijn, dan hadden we net zo goed naar huis kunnen gaan. Want ja, heeft kerk ook niet zoveel zin. Goedemorgen allemaal. Kiezen voor vertrouwen. Wat hebben we toch veel keuzes te maken tegenwoordig. Keuzestress is een bekend fenomeen onder de jongeren. Elk moment van de dag moeten we keuzes maken. Jullie hebben er allemaal voor gekozen om hier te zijn vanmorgen. Nou, keuze. Ik moest gewoon mee hoor. Veel keus. Ik stond op de lijst voor Beamer. Het is eigenlijk heel toevallig dat ik hier zit. Niet echt een keus. En toch ben je er. In de kerk. Ik geloof niet in toeval. Wat kom je hier eigenlijk doen? Wist je dat de kerk een plek is waar je naartoe gaat om Jezus te ontmoeten? Jezus ontmoeten? Die van de Passion. Welke? Want er zijn zoveel acteurs die Jezus hebben gespeeld. Nee, niet de acteurs. Maar de echte Jezus. Die van de Bijbel. Vaag, zit hij erbij dan? En waar zit hij dan? Nou, Jezus heeft gezegd, waar twee of drie in mijn naam bijeenkomen, daar ben ik in hun midden. Je kan de tekst terugvinden in Matteüs 18, vers 20. Het betekent dat als twee of drie mensen die bij Jezus horen, bij elkaar komen om hem te zoeken, Jezus daar ook is. Hoe bijzonder is dat? Ik had even gegoogeld om deze tekst te vinden. En bij de tekst stond: deze uitspraak wordt vaak gebruikt door predikanten in diensten waar niet zoveel mensen aanwezig zijn. Vond ik wel grappig. Een dominee die heel onzeker wordt omdat er maar één of twee mensen voor hem zitten. Het zal je maar gebeuren. Maar daar gaat het niet echt om. Het gaat erom dat jij op zoek bent naar de waarheid van God en wie hij is, en samen met anderen de moeilijke dingen wil bespreken. Je mag weten dat Jezus erbij is en jullie gebed hoort, en dat God uitkomst zal geven. Je moet je wel vertrouwen. Vanzelfsprekend is hij er ook bij als je in je eentje ergens de Bijbel opent. En of bid. Je kan dus Jezus ontmoeten door samen te zingen. Eigenlijk is het zo dat je door zingen iets van zijn geest ervaart. Er gebeurt iets dat moeilijk in woorden te vatten is. Samen zingen in een kerk is heel anders dan alleen zingen. Het kan heel spannend zijn om je mond open te doen en geluid te maken waar anderen bij zijn. Maar als je kiest om het toch te proberen, omdat je Jezus wil ontmoeten, wow, dan kan je nabijheid van Jezus ervaren. En wordt je hart gevuld met good things. En deze good things, die neem je mee naar huis en in je hart. Het gaat een eigen leven leiden. Vertrouw me. Vraag het aan anderen. Je kan het ook thuis een keer proberen. Als je alleen bent. Worship liedje aanzetten. Meezingen. Gewoon een idee. Je kan dus Jezus ontmoeten in je hart, als je in je hart meedoet met gebed, dan kan je een opening maken in je hart om God te ontmoeten. Je kan dat in een dienst doen, of met anderen buiten de dienst, kan je ook naar God gaan. Misschien heb je zelf nog geen woorden, of durf je niet alleen. dan kan je iemand vragen. Je kan meelezen in de Bijbel om te horen wie God nou eigenlijk is. En daar ook uitleg over krijgen. Hoe meer je leest en hoe meer je bestudeert, hoe wijzer je wordt. Je leert zoveel bijzondere dingen waar je zelf nooit op zou komen. En soms is het zelfs zo dat je zomaar iets leest wat je enorm kan bemoedigen. Iets heel persoonlijks. Alsof het daar alleen voor jou staat. Ik heb het 2 keer meegemaakt in mijn leven. Zo persoonlijk en zo intens. Je komt ook naar de kerk om uit te delen. Om kennis te maken met anderen. Relaties op te bouwen. En samen te praten over wat God allemaal in jouw leven doet. Hoe jij God ontmoet in jouw leven en in de kerk is heel persoonlijk. God wil een persoonlijke band met jou. Hij heeft jou gemaakt met je eigen eigenaardigheden. En weet wat bij jou past. Soms moet je wel uit je comfortzone stappen. Maar dat is een verhaal voor een andere keer. Alles wat je nodig hebt om God te kennen, kan je vinden in de Bijbel. Het is geen verhalenboek met een begin en een eind, maar het is een verzameling van verhalen, brieven, gedichten en profetieën die aan de mensheid is gegeven om over God en de mensheid en de wereld te leren. Wat staat er in de Bijbel eigenlijk over kiezen? Ik heb een tekst in Deuteronomium gekozen. Deuteronomium 30, vers 15 en 16. Deuteronomium is het laatste boek van de Joodse Torah, die de basis vormt van alle verhalen, brieven, gedichten en profetieën die je in de Bijbel kan vinden. Alles wat in de Torah komt, de eerste 5 boeken, alles wat daarna komt, is een uitwerking, een verdieping en een verbreding wat je in de eerste 5 boeken gelezen hebt. Ik lees uit een eenvoudige Nederlandse vertaling, Deuteronomium 30. Vandaag laat ik jullie kiezen. Je kunt kiezen tussen leven en dood, tussen goed en kwaad. Vandaag heb ik jullie de wetten en regels gegeven van de Heer, jullie God. Met dit wordt dus de 5 boeken van Mozes bedoeld. Ik heb gezegd dat jullie daaraan moeten houden. Jullie moeten doen wat de Heer vraagt. En jullie moeten Hem lief hebben. En als je dat doet, dan kiezen jullie voor het leven. Dan zullen jullie een goed leven hebben en veel kinderen krijgen. De Heer, jullie God, zal je rijk en gelukkig maken. Wauw, rijk en gelukkig. Wie wil dat nou niet? Tegenwoordig moet je daar toch echt een influencer voor zijn. Juist de studie hebben gekozen, juist de baan hebben, mooie auto, partner, juist de kledingstijl. Wij hebben een keuze. Wij zijn vrij om te kiezen. Niks moet. Je mag kiezen. Je mag kiezen voor het leven. Deuteronomium is de laatste boek van de Torah, zoals ik zei. Mozes, die was dus een profeet en die stond tussen God en de Joodse volk. Vlak voor zijn dood vertelde hij aan de Israëlieten wat ze nodig hadden om een goed leven te hebben. God houdt het heel eenvoudig. Niks geen keuzestress. Het is simpel. Hij vraagt naar maar 1 keus van jou. Leven of dood. Oftewel goed of kwaad. Er staat ook, wat ik van je vraag is niet zwaar. en ligt niet buiten jouw bereik. Wat God van je vraagt is eenvoudig en je kan zijn woord opnemen in jouw hart en je eigen maken. Ermee bezig zijn, uitlezen en de verlangen hebben om daar meer over te weten. Mozes eindigt met een herhaalde oproep. Het staat er dus een paar keer in. U staat voor de keuze tussen leven en dood. Tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor je eigen toekomst en voor die van je nakomelingen. Vele honderden jaren later kunnen we lezen over het verhaal van Jezus. Dat hij gekruisigd is en gestorven en opgestaan. Het verhaal van Jezus is door verschillende mensen verteld. Ieder met zijn persoonlijke blik over hoe hij of zij de dood en opstanding van Jezus meegemaakt heeft. Na de dood en opstanding van Jezus leren we iets opnieuw iets over kiezen. Een uitwerking, een verdieping en een verbreding. In Johannes 3, vers 15 staat: iedereen die in hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de mensen te veroordelen, maar om door hem de mensen te redden. Iedereen die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Hij is gekomen om mensen te redden. Lees leven. Weer tientallen jaren later, in de laatste boek van de Bijbel, Openbaringen, lezen we over wat er gaat gebeuren met de wereld in de eindtijd. Er staat dat het een tijd zal zijn waar mensen zich niet zo druk maken over wat er waar is. Ze zullen bezig zijn met kopen en verkopen, met eten en drinken en gelukkig zijn. Tot het moment dat 7 engelen om de beurt op hun trompet blazen, met als gevolg plagen over de mensen die zich niet tot God gekeerd hebben. En we lezen ook dat Jezus de mensen komt halen die wel voor het lezen hebben gekozen. En dat er straks een nieuwe aarde komt waar we op mogen wonen. Deze aarde wordt dus onbewoonbaar. Ik kan er zoveel meer over vertellen, maar daar heb ik vandaag niet genoeg tijd voor. Vandaag mag je kiezen. Jezus is gekomen om mensen te redden, om mensen mee te nemen. Niet alleen voor het hier en nu. En we mogen rijk en we zullen rijk en gelukkig zijn. En let op, rijk is misschien heel iets anders dan een Lamborghini en een huis in Dubai. Maar we krijgen ook nog eeuwig leven. Oh, dat is veel. Ik weet niet hoor. Hoe weet ik dat dit waar is? Hoe kan ik dit vertrouwen? Vertrouwen. Weer even Google bezocht. Google is my best friend. Weet je wat er staat? Vertrouwen is dus uiteindelijk een keuze. Een keuze om weerloos en ongewapend in het leven te staan. Denk aan die moedertje die wel over de Niagara Falls wilde gaan. Vertrouwen is dus een keuze. Ik vertrouw erop dat er meer is in het leven dan alleen mijn dag tot dag. En als ik uit ga zoeken wat er meer is, vertrouw ik erop dat God aan mij dat gaat openbaren. Vertrouwen, opbouwen met God of herstellen, opnieuw voor God kiezen, is een proces. dat leervermogen en toewijding vraagt. Over een langere tijd. Het komt je niet aanwaaien. Maar we mogen beginnen met kiezen. We mogen kiezen voor het leven. We mogen kiezen om God lief te hebben. En over hem te leren en uiteindelijk ook Gods liefde uit te delen. Geef het door. Vertel het aan anderen wat God in jouw leven hebt gedaan. God heeft jullie veel manieren rijk gemaakt. Nu is de tijd om klaar te staan en anderen te helpen. In woord en in daad. Ieder persoon op zijn eigen manier. En als je vandaag de kerk uitloopt, mag je een voucher meenemen. Je kan de voucher invullen en doorgeven. Het is een soort aangepaste collecte. Time is money, zeg je dan maar. Je mag de voucher invullen. Wellicht heb je iets te bieden aan een ander. Of je komt met een specifieke vraag voor iemand. Ik zou graag kennis met je maken. Ik zou graag je haar knippen. Ik zou graag je gras maaien. Ik zeg maar wat. Vul het vrijmoedig in. Kies voor vertrouwen en geef het door. Dankjewel.